jeugdzorg pakt niet altijd goed uit voor de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Ze verhuizen van voorziening naar voorziening met als eindstation de gesloten jeugdzorg. 3 jaar geleden maakte de documentaire Alicia het lot van deze kinderen pijnlijk duidelijk. In deze documentaire volgen we de 12-jarige Alicia, die opgroeit in instellingen en haar hoop heeft gevestigd op een thuis in een pleeggezin. Alicia heeft in de jeugdzorg tot verschillende initiatieven geleid om kinderen die zijn vastgelopen in de hulpverlening perspectief te bieden. Zo ook de Coalitie naar Thuis, een beweging die staat voor gedrevenheid en passie, om elk kind een liefdevol thuis te geven. Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut neemt ons in deze podcast mee in het hulpverleningsverhaal van de nu bijna 16-jarige Amalia. Net als Alicia verhuisde zij van instelling naar instelling, zonder dat het beter met haar ging. Tot de coalitie naar thuis om de hoek kwam kijken en alles in het werk stelde om haar droom en die van haar vader Michel werkelijkheid te maken. In Amsterdam, de woonplaats van Amalia, maken bestuurders Sigrid van der Poel van de Jeugdbescherming Amsterdam en Frederik Koelman, directeur van de gesloten jeugdzorg De Koppeling, zich hard voor deze aanpak. Frederik vertelt waar de coalitie voor staat.
De Coalitie naar Thuis is een initiatief van bestuurders die naar aanleiding van de film Alicia met elkaar de handen ineen geslagen hebben om te zeggen: wij willen geen nieuwe Alicia's meer en wij willen geen kinderen meer overplaatsen. En de onderliggende gedrevenheid en passie van zo'n coalitie sluiten met elkaar heeft heel erg te maken met de overtuiging dat we elk kind een liefdevol thuis willen geven. En dat we daar ook alle energie en inspanning op willen zetten. Dat een kind ergens mag wonen, dat hij daar mag blijven. Dat hij niet weer te horen krijgt: nee, maar nu moet je weer naar een andere plek. En dat een kind ook gewoon kan leren en ontwikkelen op die plek. Totdat hij bij wijze van spreken 18 is of ouder.
En Sigrid, ja, dat klinkt eigenlijk heel vanzelfsprekend. Hè? Want dat willen we allemaal. Waarom moet daar dan nog een aparte coalitie voor komen?
Uit de film Alicia bleek, en eigenlijk daarvoor al en daaromheen ook al, dat er toch vaak geredeneerd wordt vanuit wat we als aanbod al hebben staan. En wat moeite hebben om echt te kijken naar wat heeft dit kind specifiek nodig. Dus sommige kinderen passen niet in het bestaande aanbod. En daarvoor zul je echt heel creatief en outside the box moeten gaan nadenken over wat kunnen we dit specifieke kind bieden. En daarvoor is tijd, ruimte, rust en geld nodig. En dat blijkt er niet altijd te zijn. Dus daar moet je echt wel voor de handen ineens slaan om die randvoorwaarden te creëren.
Het zijn ook kinderen die door de dingen die zij hebben meegemaakt de hulpverleners voor vragen en uitdagingen stellen die ook heel vaak machteloosheid oproepen. Dat ze denken, ja, hoe dan? Nu dan? Wat moet ik nu doen? Het gaat niet meer. Mm-hmm. Van waaruit dan een eenvoudige reflex is van, nou ja, dan, ik kan het niet meer. Dus dan moet het kind maar over naar een volgende plek waar misschien mensen zijn die dat wel kunnen. Dus het gaat ook heel erg over dat je met elkaar die machteloosheid onder ogen durft te zien. En dat ook durft te verdragen vanuit die gezamenlijkheid.
Terug naar Amalia. Na de scheiding van haar ouders woont ze vanaf haar 4e jaar bij haar vader Michel. Eigenlijk gaat het best goed. Tot ze op haar 12e begint te rebelleren. En alleen nog maar doet waar ze zelf zin in heeft. Ze spijbelt, loopt weg als ze haar zin niet krijgt en er zijn signalen dat ze verkeerde vrienden heeft. Haar vader Michel is de wanhoop nabij. Hij voelt zich machteloos, omdat het hem niet lukt om haar te beschermen. Daarom besluit hij hulp te zoeken. Intussen is via de school ook de jeugdbescherming ingeschakeld. Amalia krijgt een plek op een open groep, in een instelling. Maar ook daar verandert haar gedrag niet. Ze trekt zich niets aan van de regels. Loopt weg om vervolgens door de politie weer teruggebracht te worden. Als een van de hulpverleners haar aantreft met een broodmes in haar hand, is de maat vol. Ze wordt overgeplaatst naar De Koppeling, een gesloten instelling van zorgaanbieder Level. Met haar 13 jaar behoort Amalia tot de jongste in de gesloten jeugdzorg. Maar ook daar lukt het niet Amalia te beschermen. De geslotenheid weerhoudt haar er niet van om weg te lopen. De zorgen over wat er met haar op straat gebeurt groeien. Iedereen is het erover eens. Dit werkt niet. Het moet anders.
Hey Michel, hoe kijk jij als vader terug op de hulpverlening die jij en Amalia gekregen hebben? Ja, eigenlijk tot het moment dat Amalia in de koppeling geplaatst werd.
Ja, niet echt goed eigenlijk. Het is een beetje tekortgeschoten allemaal. De hulp die ze eigenlijk hadden moeten bieden, die is nooit van start gekomen. Ze werken allemaal via de boeken en hebben nooit echt gekeken wat is er nodig om dit behulpzaam te maken.
Ja, en jij zegt ze werken allemaal via de boeken. En wat bedoel jij daarmee?
Dat ze niet hun eigen kunnen inleven wat er nu eigenlijk gebeurt met zo'n kind. Sommige mensen helpen kinderen, die hebben zelfs niet eens kinderen. Dus hoe kunnen hun nou weten hoe een kind reageert en waarom ze zo reageert?
En zeg jij daarmee eigenlijk van ze hadden beter naar Amalia, misschien ook wel naar jou, dat weet ik niet. Dus dat is ook een vraag meteen aan jou, moeten luisteren over ja, hoe het misschien echt met ons ging of waarom ik als vader of Amalia als dochter deed wat ze deed. Voordat jullie überhaupt van allerlei plannen gingen maken, is dat wat je zegt?
Ja, dat is eigenlijk wel wat ik zeg. Want ze was eerst in een open instelling en daar liep het uit de hand. En toen werd ze overgeplaatst naar een gesloten instelling als veiligheid voor haar en voor de mensen om haar heen. Ze hadden mensen erop moeten zetten waar ze een vertrouwensband mee zou krijgen. En aan de hand daarvan hadden ze verder kunnen borduren op het plan.
En nou zit je hier samen met Marjan. Want Amalia vertrouwt Marjan wel, hè? Daar is het wel gelukt, geloof ik.
Ja, daar is het helemaal mee gelukt.
Wat mij heel erg is opgevallen, is gedraag je niet als een typische hulpverlener bij Amalia. Maar gedraag je vooral als mens en kijk wat haar interesseert in de leefwereld en ga daarheen met Amalia. En zorg dat je vanuit haar leefwereld die relatie met haar krijgt, waardoor ze ja, bereid is om ook iets van haar interne leefwereld te laten zien. Maar ga vooral naar haar toe, letterlijk en figuurlijk.
Dat klopt, ja, zeker.
In plaats van dat je haar aan een tafel zet met een hulpverlener tegenover haar. En nou, vertel maar eens wat er aan de hand is.
En wat heeft Marjan nou gedaan waardoor het lukte?
Nou ja, ze is normaal gebleven. En ze hebben in principe gewoon behandeld als een vriend, kennis. En het heel luchtig opgepakt. En aan de hand daarvan is het vertrouwen gekomen. En toen kon ze steeds dieper.
Amalia is wel betrokken bij de podcast, maar wil zelf niet aan het woord komen. Dat moet haar vader maar doen, vindt ze. Op het moment dat niemand eigenlijk meer weet hoe het verder moet, zijn vanuit de koppeling Marjan en vanuit de jeugdbescherming Merel betrokken.
Zeg Marjan, jij was trajectbegeleider bij de koppeling en daar leerde jij Amalia kennen. En hoe was jouw contact met Amalia eigenlijk?
Nou, dat begon wel leuk, want mijn eerste contact met Amalia, dat was in een VR-project waar ze aan meedeed.
En wat is dat, een VR-project?
Ja, dat is een virtual reality-project. En daarin gingen we met jongeren aan de slag om hen te leren van perspectief te wisselen. En Amalia die lag in bed en die had niet zoveel zin. En toen ik aanbood dat ze gewoon met de pyjama, de deken om mee kon komen. Nou, toen kwam ze. Toen was het eerste ijs gebroken.
En Merel, jij was vanuit de jeugdbescherming als gezinsmanager al betrokken bij Amalia en haar ouders. Hoe liep de hulpverlening tot dat moment eigenlijk?
Nou, wij hebben natuurlijk moeten ingrijpen met de heftigste maatregel die je binnen de jeugdzorg hebt. En dat is om kinderen met een rechterlijke machtiging gesloten te plaatsen. Wat betekent dat wij hebben moeten inschatten dat de veiligheid van Amalia buiten de koppeling, dus buiten de gesloten deuren, ernstig in het geding was. En dan moeten wij naar de rechtbank gaan en vragen of daar een maatregel voor mag komen. Maar dat was ook wel ingewikkeld, want dat is niet iets wat je zomaar besluit. En dat is ook niet iets wat zomaar een oplossing biedt. Want het geeft wel fysieke veiligheid op een heel korte termijn. Maar uiteindelijk zagen we wel dat Amalia daar niet voldoende op vooruit ging. Want zij leerde niet zichzelf beschermen in de buitenwereld. Dus we zijn daarna wel weer verder gegaan om te kijken wat is dan passend.
Maar dat is wel ingewikkeld, Merel, want daarmee zeg je eigenlijk van goh, we zetten de zwaarste maatregel in die we hebben om te zorgen dat Amalia veilig is. En zelfs met die zwaarste maatregel was het dus niet veilig. En maar Jan, jij kreeg via dat VR-project, kreeg jij een klik met Amalia. En hoe denk jij dat het komt dat dat misschien voor die tijd nog minder goed gelukt was?
We hebben natuurlijk allemaal hulpverleningsdingen ingeprobeerd te zetten. En dat werkt niet. Dan gaat ze die relatie niet aan.
Nee, en wat werkte wel?
Nou ja, toen ik dat gymgesprek met haar had, toen kwam haar paardencoach ter sprake. Omdat dat wel een gym zou kunnen zijn. Dus ik ben toen met haar naar de manege gegaan. Nou, uiteindelijk is de paardencoach gewoon de paardencoach gebleken. Maar ik ging begrijpen dat de relatie die zij met paarden had echt een andere relatie is als die zij met mensen aangaat.
En kun jij nog even uitleggen wat een gym-gesprek is?
De gym staat voor jouw ingebrachte mentor. En wij proberen eigenlijk bij elke jongere een gym te zoeken in het netwerk. En dat is dan iemand die de jongere kent al voor een langere tijd, vertrouwt, bij wie de jongere terecht kan.
Ja, en dan zeg jij, ik zag dat zij een ander contact met paarden dan met mensen had?
Ja, met paarden was zij open in contact. Ze had dan ook een paardencoach met wie zij samen optrok en besprak wat er gebeurde tussen haar en het paard. En ik kan me dat ook wel voorstellen, want een paard, een dier in het algemeen, de onvoorwaardelijkheid, het oordeelvrije. Maar ook, Amalia is een heel zorgzaam meisje. En dat kon ze kwijt bij de paarden. En wat ons is opgevallen op het moment dat wij haar ook weer lieten paardrijden bij de manege, dat was zo'n beetje de enige plek waar zij niet wegliep. En toen werd voor ons wel duidelijk van hey, dit is een plek die, die echt moet blijven in het leven van Amalia.
Marjan en Merel zijn het erover eens dat het geen zin heeft om door te gaan met hulp die niet werkt. Ze hebben alle gangbare wegen bewandeld, maar blijven vastlopen. Ze besluiten Amalia en haar vader aan te melden bij de coalitie naar thuis. Voor de coalitie staat maatwerk voorop. Ook als het daarvoor nodig is een onconventionele aanpak uit te proberen. Als je mocht dromen, hoe zou het leven van Amalia er dan uitzien? Die vraag is het vertrekpunt om het over een andere boeg te gooien. Een plan te maken dat Amalia en haar vader een nieuw perspectief zou bieden.
Toen zijn jullie samen een soort van gaan dromen. En toen hebben jullie gezegd, Amalia moet gewoon eigenlijk weer gewoon bij jou thuis komen wonen. Hè? Daar woonde ze natuurlijk eerst ook. En toen is ze een tijd weg geweest, in koppeling gekomen. Het is fijn als jullie 24 uur per dag en 7 dagen per week ondersteuning in de buurt hebben voor als je dat nodig hebt. En een paard gaat een hele belangrijke rol spelen in dat plan. En hoe was dat voor jou toen jullie zo gingen dromen en dat plan gingen maken?
Ja, kijk, ik heb niks gehad aan al die hulpverlening. In de koppeling liep ze alleen maar weg. En er was gewoon een wijf van de radar. En het was een meisje van 13, 14... En het is toch een gevaarlijke wereld. En als hij een week alleen op straat loopt, dat ging niet goed. En toen heb ik gewoon gezegd van, ze moet weer terug naar huis toe komen, want ze kan bijten naar de kloten gaan bij mij, als het hun het gaan doen.
Maar Jan, kun je uitleggen waarom jij achter die droom staat? Want die is niet gemiddeld.
Nee, het is de droom van het gezin. Niet alleen van Amalia en vader, maar ook van moeder. Want ik kan me dat gesprek nog goed herinneren waarin we die vraag op tafel hebben gelegd. En eigenlijk alle gezinsleden wilden dat Amalia weer bij vader zou gaan wonen. Tegelijkertijd is het voor vader natuurlijk wel een hele grote klus om een meisje als Amalia, die al met een behoorlijke zware rugzak rondloopt, ja, goed op te voeden naar volwassenheid. En we zagen ook dat een paard gewoon heel belangrijk is voor haar. Dus die drie dingen zijn we gaan proberen te combineren met elkaar. En omdat dat de droom van het gezin is, ja, sta ik daar volledig achter.
Merel, voor jou als jeugdbeschermer, dat moet toch ook een soort van, ja, een ongewone aanpak geweest zijn?
Ja, dat klopt. Wij werken met een doelgroep waarbij wij vaak stelliger moeten zijn in wat wij vinden, in plaats van meegaan in wat zij heel graag willen. Omdat wij werken met kinderen die vanuit de thuissituatie heel vaak onveilig zijn en er weinig motivatie en inzicht is om te willen of kunnen veranderen. Maar wat hier wel erg mooi aan het plan is, is dat wij eigenlijk dus zo'n droomvraag dan ook vaak vergeten te stellen. Omdat je, denk ik, wil waarmaken welk antwoord je krijgt en daar niet overheen wil stappen. Maar wij wel natuurlijk heel erg realistisch moeten kijken, is dat te realiseren? En vinden wij dat ook binnen onze gestelde normen het meest veilige en beste plan?
Mooi. Dus ik hoor jou eigenlijk zeggen, het is ook best spannend om die vraag te stellen. Want als je hem stelt, Zeker. Wil je het ook waarmaken. Ja, en dat is niet altijd vanzelfsprekend. En zeker niet met de doelgroep waarmee jullie als jeugdbescherming werken. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja. De visies kunnen ontzettend uit elkaar liggen. Onze visie tegenover de wensen van een kind en ouders en de loyaliteit die daar ook heel vaak een hele grote factor in is, die wil je wel respecteren. Maar of dat altijd de beste situatie is, dat hangt echt van het gezin af. En bij dit gezin kon het.
Ja, Marjan, en toen gingen jullie de eerste stappen zetten op weg naar die droom. Hè? Dus Amalia die ging bij haar vader thuis wonen en er werd een paard geleased in de manege, niet al te ver van dat huis. Maar die ondersteuning in de omgeving, die was er nog niet meteen. En ik heb begrepen dat jij daar toen een rol in bent gaan spelen.
Ja, daar ging nog wel wat aan vooraf. Want zij zat natuurlijk gesloten. En we hadden zoiets, gaan we dan die geslotenheid net zo lang verlengen tot we die ondersteuning hebben georganiseerd? En dat wilden we dus niet. Dus toen hebben we gekeken, ja, wie kan dan die ondersteuning bieden? En ja, toen heb ik wel een enorm appel gevoeld. Omdat ik de klik met Amalia had en met vader had. Een nieuw gezicht erin, dat zou eigenlijk ook geen zoden aan de dijk zetten. En we hadden het idee dat we binnen een paar maanden wel de 24/7 ondersteuning gerealiseerd zouden hebben. Dus het was voor mij ook oké om daar ja tegen te zeggen. Het was te overzien. En soms is het ook goed om van tevoren niet te weten hoe lang iets duurt, omdat het dan te groot is om ja tegen te zeggen. Terwijl als je erin zit, dan groei je erin mee en ja, dan is het jaar ook zo om. Dus ik was 24/7 bereikbaar. Dat betekent ook 's avonds, in het weekend en in de nacht. Als ik in vrijheid mag leven, waarom zou dit gezin dat dan niet mogen met wat extra hulp van mij, waardoor ik misschien privé iets inlever, maar dat weegt helemaal niet op tegen wat het oplevert voor het gezin van vader en Amalia. Dus dat, ja, ik kon niet anders als ja zeggen.
En Merel, jullie als jeugdbescherming, als gezinsmanagers, jullie worden dan een soort van verantwoordelijk voor de veiligheid. Hè? Zo wordt dat vaak gezegd. En hoe was dat dan voor jullie in deze periode?
Ja, dat is lastig, omdat je die verantwoordelijkheid moet nemen voor iets waarvan je ook niet zo goed weet welke verantwoordelijkheid je neemt. Over de grote lijn natuurlijk wel, want je maakt een plan en je maakt afspraken. En er is vertrouwen in de rol die Marjan daarin kan spelen. Maar de incidenten die zich voor zouden kunnen doen, die zouden het zomaar het hele plan door de war kunnen schoppen. En ik denk dat we ons ook allemaal wel hebben gerealiseerd biedt het nou volledige veiligheid of nemen we heel veel risico? Wat is de kans op schade toch weer in de thuissituatie? Zijn er momenten dat we een stap terug gaan moeten zetten, weer ingrijpen met een gesloten machtiging? Wat doet dat met de motivatie en de veiligheid en ieders wil om hieraan mee te blijven werken? Dus dat is wel, dat is riskant. En dat heeft denk ik ervoor gezorgd dat er vaak signalen of situaties opnieuw hebben moeten worden overwogen. Van is dit nog oké? En kunnen we de risico's dragen met z'n allen? Want daar heb je wel een gezamenlijkheid in nodig vanuit ons. Met Marjan, met de paardencoach. Maar ook zeker met vader en met Amalia. En school. Nou ja, goed, zo ga je met allemaal partijen het overleg in. Van wat is onze ondergrens en hoe dicht zitten we daar weer bij?
En wat hielp daarbij om dat met elkaar toch maar ja, ook een beetje vol te houden, zeg maar?
Ik denk de openheid in het nemen van die verantwoordelijkheid en wat dat betekent. Af en toe stilstaan bij hoe dat voelt. En dat we het soms misschien ook niet weten. Dat mag ook denk ik wel eens toegegeven worden. En dat ik denk dat het ook een goed besef is om te bedenken. Onze normen en onze wensen, hoe erg sluit dat aan bij de wereld van zo'n gezin? En wat kunnen we daarin wel laten vieren? Waar ga je de grenzen een beetje oprekken? En waar staan ze voor ons echt wel keihard?
Ja, want Marjan, jij had die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaarheid. Jij dacht voor een paar maanden, dat werd bijna een jaar als een overbruggingsperiode. Maar hoe ging het eigenlijk in die overbruggingsperiode? Ging het meteen goed?
Nee, dat ging niet. Wat is goed? Nee, het ging dan niet in één keer goed. Er deden zich echt wel situaties voor waarbij ik op het puntje van mijn stoel zat. Of vader 's avonds laat aan de telefoon had. 'S Nachts is ook nog wel eens voorgekomen. Dan was Amalia de deur uitgegaan en wisten we niet waar ze was. En dat kon soms een paar dagen, een week duren. En ja, dan vind ik het wel heel erg spannend worden. En wat mij gewoon heel erg heeft geholpen om steeds in contact te staan met alle hulpverleners die betrokken waren. En tegen elkaar te zeggen, oké, dit is het plan, we houden vast. De situatie is ook niet heel veel anders dan dat die was. Dus laten we er ook niet te veel van schrikken. We hebben nu een plan waarbij we mogelijk Amalia veel eerder weer in het vizier krijgen. En contact met haar krijgen. En kunnen vragen, waar was je nou? En hoe is dat gegaan? Ja, want dit liet zij ook zien toen ze gesloten zat. Daar liep ze ook weg. Daar wisten we ook niet waar ze was. En dat heeft mij heel erg geholpen. Dat de andere betrokkenen tegen mij zeiden, er is niet zoveel veranderd. Het is hetzelfde. Alleen we kunnen er mogelijk misschien zelfs nu meer mee, omdat we Amalia en vader ook goed in de samenwerking hebben. En Amalia die heeft wel meerdere keren tegen mij gezegd, ja, maar wat dacht je dan? Dat alles in één keer goed gaat. Dat gaat met vallen en opstaan. Dus doordat zij dat regelmatig tegen mij zei, klonk daar ook wel een vraag van vertrouwen in. Marjan, heb dan vertrouwen dat als ik val, dat ik samen met jullie ook wel weer opsta. Mm-hmm. Maar blijf in ieder geval bij me.
En hoe ging dat met dat leasepaard? Kun je daar nog iets over vertellen?
Ja, nou, zij heeft een leasepaard gekregen op de manege. En dat verzorgt ze dan elke dag. En daar zaten we op een gegeven moment, merkte ik, door de reactie van Amalia, te veel bovenop als hulpverleners. Tijdens elk overleg vroegen we hoe dat ging. En als ze dan een dagje niet was geweest, van ja, maar het is wel belangrijk dat je daarheen gaat. Nou, Amalia die ging op een gegeven moment een aantal weken helemaal niet meer naar de manege. Nou werd het paard echt wel verzorgd door iemand anders. Maar toen ik daarover met haar ging praten, dan is het een beetje, ja, nou ja, even geen zin. Kreeg ik niet helemaal duidelijk wat er aan de hand was. Totdat ik me realiseerde van, hey, volgens mij is het ons paard aan het worden. En toen ik haar dat teruggaf, zegt ze, ja, jullie zitten er zo bovenop. Het voelt helemaal niet meer als mijn paard. Alsof het jullie paard is. Ja, dan hoeft het voor mij niet meer. Toen dacht ik, oh ja, dat is ook een hele goede les.
Ja, en nu hebben jullie eigenlijk al best veel van die droom gerealiseerd. Ik begreep dat jullie ook sollicitatieprocedures hebben gehad om een vrijwilliger te zoeken die jouw rol over kan gaan nemen, Marjan. Kun je daar nog iets over vertellen?
Nou ja, in eerste instantie waren we op zoek naar een professional. Toch hebben de vacature wel iets breder opgesteld, waardoor bijvoorbeeld ook een collega van vader, die Amalia ook kent, heeft gesolliciteerd. En die kwam eigenlijk glansrijk uit de bus. Want Amalia zelf deed ook mee met de sollicitatieronde. Dus die maakte ook kennis met degene die gesolliciteerd hadden. Ja, en het was gewoon snel heel duidelijk. Het gaat er niet om hoeveel diploma's je hebt. Het gaat erom dat je een klik hebt en dat Amalia zich iets van jou wil aantrekken. En dat er gewoon een samenwerkingsrelatie ontstaat tussen vader en de opvoedondersteuner. En zodoende kwamen we uiteindelijk uit bij de collega van vader, die als vrijwilliger nu ook actief is in het traject van Amalia.
En wat is jouw rol nu, Marjan?
Het idee was dat ik de vrijwilliger zou gaan ondersteunen. Maar in de praktijk blijkt dat eigenlijk niet zo nodig te zijn. Deze vrijwilliger heeft zelf ook kinderen grootgebracht. Die weet hoe het werkt om kinderen op te voeden. En daar kan ik eigenlijk helemaal niet veel in bijdragen.
2 jaar later is de droom bijna gerealiseerd. Er is een paard. En in de buurt van dat paard woont ook de collega die Michel en Amalia ondersteuning biedt. Alleen is dat alles niet op loopafstand van waar Michel en zijn dochter nu wonen. Dus zit er niets anders op dan te verhuizen, vindt Michel. Toevallig staat zijn woning op de nominatie om gerenoveerd te worden en moet hij sowieso verkassen. In overleg met de gemeente lukt het om de urgentie die hij hiervoor zou krijgen te vervroegen en daarmee aanspraak te maken op een woning in de buurt van zijn collega. Dat huis is er nog niet, maar dat is nu een kwestie van tijd.
En hoe kijk jij nou terug op die afgelopen 2 jaar?
Ik ben blij dat ik Marianne steeds minder nodig had. Het begon heel langzaam begon het weer te vormen. Ik ben ook wat meer makkelijker geworden. En niet zo op mijn strepen tegenover die meid. Ik heb wel, zeg maar, de speeltuin verruimd. Maar de hekken staan er nog wel omheen.
Wat ben jij dan toen anders gaan doen?
Ik heb geen punten meer van gemaakt van 5 uur of 4:15. Als je maar naar huis komt om te eten, om te slapen. Zodat ik weet waar je bent, wat er gebeurt. Je mag overal naartoe, maar laat me weten als je ergens anders naartoe gaat. En zo is ook een beetje erachter gekomen wat mijn regels zijn. En daar is ook mee kunnen gaan leven.
En Marjan, kun jij vanuit jouw, ik zou toch bijna zeggen, jouw expertise als hulpverlener zeggen waarom dit zo belangrijk was?
Ja, nee, zij zit natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin ze de wereld aan het ontdekken is, aan het experimenteren is, maar ook de wereld aan het begrijpen is. En waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Waarom doet mijn vader zoals die doet? Zij wil snappen waarom. De bepaalde regels zijn, bepaalde afspraken zijn. En tegelijkertijd wil zij zich ook vrij kunnen bewegen binnen die regels en afspraken om zichzelf te ontplooien. Het leven werd niet meer volledig voor haar bepaald, maar ze mocht eigenlijk het leven weer in eigen hand nemen. En op die manier kon ze ook laten zien wat ze allemaal zelf al kan en snapt. En dat is weer die eigen kracht die eigenlijk pas weer boven komt op het moment dat je ze ook de ruimte en de kans geeft om dat te laten zien.
Want kun jij, Michel, iets vertellen over hoe het nu met Amalia gaat?
Het gaat eigenlijk hartstikke lekker. Ik ben helemaal happy eigenlijk. Ze komt op tijd thuis, we eten samen en ze doet wel het dingetje, maar wel in het normale allemaal gelukkig.
En hebben jullie nu nog veel contact met Marjan?
Nee. Alleen voor de gezelligheid, gelukkig.
En is er nu iemand anders die jullie vragen? Als er even een dingetje is waarvan je denkt, nou, dan moet ik het even met iemand over hebben.
Ja, dat is dus mijn collega. Die kan ik gewoon 24/7 kan ik die bellen. Het is een vrouwelijke collega trouwens. En daar hebben ze ook een klik mee. Dus daar kunnen ze ook over alles vertellen. Kijk, uiteindelijk ben ik vader en moeder. Maar er zijn dingen die je niet met je vader deelt als vrouw zijnde. En daar is toch weer een vrouw belangrijk, een vrouwelijke rol belangrijk.
En die heb je dus eentje gevonden waar jullie allebei vertrouwen in hebben.
Ja, zeker.
Hey, en wat doet Amalia nou zo de hele dag?
Ze zit gelukkig weer op school. Dat gaat hartstikke goed. Nu online les doet ze ook gewoon. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg gelukkig dat het zo is uitgepakt.
Het klinkt heel mooi. Het klinkt alsof de droom binnen handbereik is, Michel.
Alleen het huis nog.
Ja.
Gaat dat lukken?
Ik hoop van wel. Ik hoop van wel. Mm-hmm. Kijk, de huizen liggen niet voor het oprapen. Dus ja, het is echt gewoon afwachten tot er wat vrijkomt in die buurt.
Ja, want Michel, dat zou dan een huis zijn wat vlak in een wijk, vlakbij de manege ligt. In een straat waar ook die collega van jou woont, hè, die nu de nieuwe vertrouwenspersoon is. Klopt dat?
Ja, dat klopt.
Ja.
Want ik woon nu gewoon te ver weg. Dan moet ze met een taxi. Nou, dat doet ze niet. Dan gaat ze de andere kant op en dan is ze weer spoorloos. Ik denk, ik moet gewoon in de buurt wonen. Dat hadden we eigenlijk ook bedacht als plan zijnde. Een hulpverlener naast het huis, een kangeroewoning. Maar dat is ook allemaal niet te realiseren. En dit was gewoon een betere oplossing om iemand te vinden waar ze een klik mee hebben.
Dus eigenlijk hadden jullie een plan en hebben jullie het plan ook een beetje bijgesteld. Omdat dat zelfs nog beter is dan wat jullie oorspronkelijk bedacht hadden.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Vertel eens, wat voor cijfer geef je je leven op dit moment?
Een dikke 7,5.
En hoe denk je dat Amalia er op dit moment in zit?
Ik denk dat zij ook wel goed erin zit, ja.
En denk je ook dat haar droom nu ook echt dichterbij is?
Ja, ze ziet het wel steeds rooskleuriger en dat het dichterbij komt allemaal. Dat de dingen nu echt gerealiseerd worden in plaats van de beloftes die gemaakt worden en die niet nagekomen worden.
En Michel, heb je vertrouwen in de toekomst?
Ja, zeker. Ja.
En stel je nou voor dat er weer een keer iets is. Een akkefietje of er gebeurt weer iets en je denkt, ho, nou weet ik het even niet. Wat zou je nu dan doen?
Ik zou eerst even een rondje gaan lopen. En dan zou ik mijn collega bellen van, luister, zus en zo is het geval. Wat gaan we hier aan doen of wat kunnen we doen? Mm-hmm. En als we er dan niet uitkomen, dan doe ik alsnog een beroep op Marianne.
Wil jij hier nog iets op aanvullen, Marianne?
Nou ja, ik denk dat Michel het heel goed verwoordt. Ik merk ook inderdaad dat ik steeds minder nodig ben en dat ze het gewoon echt zelf oplossen. En dat vind ik ook zo belangrijk van dit traject geweest. Als je het op deze manier doet, zonder kaders het ook bij het gezin zoveel mogelijk probeert te laten, dan zie je wat een kracht er eigenlijk in een gezin zit. Ja, wat soms weggenomen wordt door al die kaders die gesteld worden, hè, wordt het overgenomen. Maar het zit er wel. En die kans hebben ze gekregen, gelukkig.
De Droom van Amalia is een productie van het Nederlands Jeugdinstituut. In samenwerking met Michel en Amalia, Jeugdbescherming Amsterdam, Zorgaanbieder Level en Gemeente Amsterdam. De techniek wordt verzorgd door Max Schuiling. In deel 2 van De Droom van Amalia blikken hulpverlener, jeugdbeschermer, projectleiders en Amalia en Michel terug op het hulpverleningstraject dat achter hun ligt. Welke lessen hebben ze geleerd en wat betekenen die voor hun leven en hun werk? Waarom zijn de begrippen verdragen, vertragen, verbinden en vertrouwen daarbij zo belangrijk? En wat houden ze eigenlijk in? Projectleider Sandra van de Coalitie Naar Thuis.
Om op lange termijn dingen te bereiken, zul je soms op korte termijn onveiligheid moeten verdragen. We hebben laatst met Amalia gevierd dat het zo goed ging. En En het mooie tijdens dat moment was dat haar trajectbegeleider zei... Boah, ik heb het toch echt spannend gevonden. En er waren toch echt momenten dat mijn billen bij elkaar kneep. En toen zei Amalia... Ja, maar Marjan, wat had je dan verwacht? Denk je nou echt dat alles in één keer gewoon goed gaat? Het gaat toch altijd met vallen en opstaan? Ja, en hoe hard zijn we bereid om iemand te laten vallen? Hè? Of te laten vallen, hè? Maar ja, als je dingen wil leren, dan moet je ook kunnen vallen. En die afweging van hoe groot is die val, die maken we met elkaar.